De Betere Docentenkamer.
Met Bob en Rinus.
Live vanuit de box.
Ja, vandaag een bijzondere aflevering in de Betere Docentenkamer. Want we hebben twee gasten.
Twee dit keer, ja. Dat is wel een unicum, toch?
Eigenlijk wel. Ja. Martijn Houtkamp en Kees Klomp.
Hoi.
Hey, welkom. Ja. En ja, we gaan vandaag een podcast opnemen. En dat is allemaal naar aanleiding van een stripboek wat we Martijn en ik hebben gemaakt. En dat heet Alles naar de tyfus. En dat gaat over betekenis-economie. Die hebben we in stripvorm gegoten. En eigenlijk moeten we beginnen met het boek Betekenis-economie.
Rinus, waarom?
Ja, waarom hebben we dat...
waarom hebben we een stripboek gemaakt? Dat is eigenlijk de vraag. Dat was mijn vraag.
Nou ja, het kwam eerst omdat we het boek Betekenis-economie kwam op ons pad tijdens onze studie. En ik zag dat Martijn het aan het lezen was. En ik ook, want ik wilde meer een hoger doel in het onderwijs, wilde ik. Om studenten meer te motiveren. En jij, Martijn?
Ja, ik was een beetje klaar met het aanhoren van dromen van studenten. Die dan zeggen, ja, grote auto, garage, weet ik allemaal niet, groot huis. En dan veel geld verdienen. En ik dacht, ik ben natuurlijk wat ouder. Ik dacht, is dat een droom? Ja, kan, maar is niet meer.
Ja, en ook omdat we ons natuurlijk zorgen maken over de wereld. Hè, alle verschillende crisis die er zijn. En toen kwamen we dat boek tegen. En hier is de schrijver van het boek, Kees Klomp natuurlijk. Waarom heb je het boek geschreven?
Nou, ik heb het boek geschreven naar aanleiding van mijn werk bij de Hogeschool Rotterdam als lector betekenis-economie. Dus ik was gevraagd een aantal jaren voor het verschijnen van het boek om onderzoek te gaan doen naar economische systeemverandering. Dus mijn leerstoel was geïnstalleerd met de erkenning dat eigenlijk het huidige economische systeem onhoudbaar is. Dat het wel heel veel welvaart produceert, maar met een enorme prijs die we steeds nadrukkelijk aan het betalen zijn. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, ongelijkheid, politieke polarisatie, depressie, burn-out, al die vrolijkheid waar we momenteel mee te maken hebben.
Ja.
Dus mijn vraag was om eigenlijk een soort van kritisch betoog ten opzichte van het huidige economische systeem te ontwikkelen met een concreet perspectief. En dat is betekenis-economie geworden. En de essentie van betekenis-economie is dat ik in tegenstelling tot heel veel mainstream-economen de mens niet zie als een materieel nutsmaximaliserend wezen, maar als een zinzoekend wezen. Ik denk dat wij ten diepste gemaakt zijn om zin te vinden in ons leven. En als we dat accepteren, met die bedoel naar economie gaan kijken, dan verandert eigenlijk alles.
En het woord betekenis-economie, komt dat uit jouw koker? Of was dat al een bestaande term?
Nou, in dit geval mag ik mezelf dat toe-eigenen. Want dat heb ik ergens in 2008 of zo is dat opgepopt. Maar het is zo'n, weet je, het popte op in mijn hoofd. Dus of ik het nou zelf heb verzonnen of dat het via...
maar het stond al niet ergens in literatuur beschreven. Dat je zegt, van, nou, dat heb ik geadopteerd. En daar heb
het was voor mijn eerste boek dat ik een wandeling aan het maken was met Albert Boswijk, iemand die actief is in de beleveniseconomie, die bestaat ook.
Ja.
En wij kwamen in het gesprek eigenlijk tot de conclusie dat er steeds meer behoefte was naar betekenisvolle belevenissen. En toen ontstond dat woord opeens, plopte op zo. Ja. Laten we het dan betekeniseconomie noemen. En het was heel bizar dat ik in die nanoseconden meteen voelde dat ik hier de rest van mijn leven aan zou gaan besteden. Dat woord, dat resoneerde meteen, maar ik had natuurlijk nog helemaal geen idee wat ik met het woord bedoelde. Maar zo'n heel raar gevoel, van dat je meteen voelt van, ah, dit is het. En vervolgens was het natuurlijk nog helemaal niks. Met het boek heeft het wel een beetje substantie gekregen.
Nou, absoluut. Ja, want het is een veel verkocht boek ook, toch? Het is een,
Ja, het wordt veel gebruikt op school ook.
En wat ik me afvraag, als je dat in zo'n wereld, het is echt voor de economische wereld geschreven, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Of voor dat soort scholen of instituten eigenlijk. Hoe landt dat daar?
Nou, sommige aspecten, sommige delen landen heel goed. Hè? Dus je ziet dat bijvoorbeeld die meervoudige waardecreatie, dus dat je niet alleen maar naar welvaart kijkt, maar ook naar welzijn en welbevinden en welleven. Dus dat je niet alleen de zakelijke waarde in economie neemt en meet, maar ook persoonlijke waarde, geluk, maatschappelijke waarde, hè? De gezondheid, de ecologische waarde, gedijen. Dan zie je wel dat dat steeds nadrukkelijker gebruikt wordt. Dus dat begrijpen mensen heel goed. Maar heel veel economen hebben bijvoorbeeld wel heel veel moeite met nadenken over zin. Want economen zijn zo afgericht op nut en efficiency, dat zin. Ja, zin, wat moet je daar in godsnaam mee? Dus het is een beetje hoop en vrees of zo. Ja. Sommige aspecten wel, sommige aspecten van wat is dit voor een vage lul?
Ja.
Dat herkennen jullie ook al, toch?
Ja, nou ja, het boek is natuurlijk voor mijn gevoel een enorme lap tekst. Hè, met heel veel, heel veel tabelletjes en afbeeldingen en grafiekjes. Maar ik denk dat we niet voor niks zijn gelezen. Ik denk dat we het zijn gelezen omdat we dachten van... Ja, ik heb met studenten altijd die gesprekken over wat droom je en wat wil je. En als je dieper met ze gaat, dan komt er vaak meer naar boven dan alleen die auto en die garage. Maar wat ik zo leuk vind aan het boek is dat jij een soort visie schetst. En dat zette mij aan het denken als docent grafische vormgeving natuurlijk over hoe kun je zo'n visie verbeelden. En dat verbeelden, dat doen we natuurlijk voor allerlei consumptieartikelen heel goed, maar voor de toekomst en waarden die belangrijk zijn in het leven wat minder goed. Dus dat triggerde mij wel.
Ja.
Sluit het een het ander uit volgens jou, Martijn? Dus als je kun je niet betekenisvol leven en met andere mensen en een goede auto met een garage hebben?
Nee, dat denk ik niet. Want ik ben natuurlijk ook maar gewoon een mens.
Ja.
Dus ik consumeer er ook op los, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar een klein beetje bewustzijn is volgens mij wel het begin van verandering. Dat geloof ik wel in.
Ja. Het kan best samen. Het enige wat niet werkt is dat je alles wat je als mens immaterieel zoekt, in materiële producten probeert te verkrijgen. Dus echt gelukkig worden van goederen lukt niet. Want er zijn goederen namelijk niet voor bedoeld.
Nee.
Het zijn gebruiksartikelen.
Ja.
Dus je kunt er wel allerlei geluk aan toekennen. En het werkt ook eventjes, een paar minuten.
Ja, dat is tijdelijk natuurlijk. Hè?
En dus als je het onderscheid kunt maken tussen wat is materieel en wat is immaterieel, wat is geluk en wat is een gebruiksartikel, dan kunnen die twee heel goed samengaan. Het grote probleem van het huidige economische systeem is dat het alleen gaat om begeerte en niet meer om behoefte. Dus economie gaat van oorsprong over behoefte. En mensen hebben behoeften en die moeten bevredigd worden. Dat is heel reëel.
Hmm.
Alleen wij hebben nu een economie die voor het overgrote deel alleen nog maar draait om het aanjagen van begeerte.
Ja. Maar nu heb je het wel over echt gebruiksartikelen. Ik bedoel, als je een mooi huis kan kopen in een fijne buurt, kost ook een hoop, dan ben je ook een hoop geld aan kwijt. Maar daar geniet je wel wat langer van dan een paar minuten. Dus
Zeker. Daar
zit natuurlijk ook wel een soort twistpunt in, of in ieder geval iets anders.
Ja, wat ik daar dus interessant aan vind, is dat mooie huis in een goede buurt staat vaak tussen het groen en zo. Hè? Meer groen. En,
ja,
en eigenlijk is dat iets wat voor heel veel mensen zou moeten gelden. Dat er meer groen is en meer lucht om te ademen eigenlijk.
Ja.
En volgens mij, als je naar dat soort dingen gaat kijken, dan hebben we nog heel veel te doen in deze maatschappij. Dus het lijkt me super interessant om daar eens over na te denken. Hoe we dat voor iedereen bereikbaar maken.
Ja. Ja, wij zijn allemaal docenten. En hebben jullie wel eens gesprekken met studenten daarover? Ja, Martijn, jij zei het net wel een beetje. Heb jij wel eens met studenten gesprekken over wat ze van de toekomst verwachten?
Ja, zeker. Mensen die deze podcast meer luisteren, die weten natuurlijk, ik heb heel lang op het mbo gewerkt. En wat ik heel erg merk is dat als je daar dromen aan ze vraagt, dat het inderdaad best wel veel inderdaad richting die auto en rijk worden. Nu ga ik een zijstap nemen, maar dat is natuurlijk ook, ze worden ook nu heel erg beïnvloed door alles wat ze op social media zien aan influencers en dat soort mensen. Ja, en ik krijg dat zelf ook regelmatig voorbij, dat ik op YouTube zit te kijken en dat weer iemand mij probeert aan de bitcoins en aan de side jobs-achtige dingen te helpen. Ben ik daar zelf niet zo gevoelig voor. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat die studenten dat ook als een soort van standaard zien van, kijk, ik kan makkelijk goed geld verdienen zonder daar al te veel voor hoef te doen. En dat is wat ze ook best wel vaak dromen, zeg maar. En wat ik de studenten dan best wel vaak probeer mee te geven is dat het ook niet altijd om rijk, dat er ook wel een verschil is tussen echt rijk worden en gewoon een goed leven hebben. En ik denk dat ze vooral het tweede moeten nastreven. Dat ze in ieder geval wel goed geld verdienen om zodat ze de leuke dingen kunnen doen in het leven. Maar dat ze ook wel dat het niet per se om miljoenen hoeft te gaan.
Nou, ik heb dit, kijk, ik heb dit soort gesprekken jarenlang gehad. Bijna alleen maar. En wat je dan ontdekt, is dat eigenlijk het leeuwendeel van wat die studenten zoeken, vertaald in geld en in bezit en status en succes, eigenlijk existentiële behoeften zijn. Dus wat ze eigenlijk zoeken ten diepste is erkenning, waardering, bewondering, veiligheid, zekerheid. En wij zijn allemaal zo geconditioneerd door het huidige economische systeem dat we dat vinden, denken te vinden in spullen. Dus het idee is, als je maar heel rijk wordt, dan kan je niks gebeuren. Dat is natuurlijk aperte onzin, want ook als je rijk bent, hoeft er maar dit te gebeuren en jouw leven kan op zijn kop staan.
Ik bedoel, je kan je Lamborghini tegen een boom rijden.
Om maar een voorbeeld te noemen. Dus we zijn eigenlijk allemaal, worden we gedreven door dezelfde diepe existentiële drijfveren. Heel even ongemakkelijk, het feit dat wij allemaal weten dat we geboren worden om te sterven. Dus het leven is een gegeven waar we iets mee moeten doen. Ja. Daar moeten we zin in vinden. En dat is een onwijs ongemakkelijk gevoel. Dat wordt ook wel in filosofie de menselijke conditie genoemd. Ja, en de economie is een supergoed functionerende pseudo-oplossing. Want elke keer als jij iets moois, aardigs consumeert, dan maakt jouw brein een stofje aan waardoor dat nare gevoel even weggaat. En het werkt ook nog een keer sociaal. Dus als jij dan nu bijvoorbeeld op zo'n fatbike rondrijdt, dan krijg je van je peers het respect waar je naar op zoek bent. Daar gaat het natuurlijk niet om, want die fiets is gewoon een gebruiksartikel. Maar daar creëren wij een soort mythe omheen. En die werkt super, super goed, totdat de rage over is en die fietsen weer verdwijnen op marktplaats. Omdat we dan eigenlijk door de mythe heen zien en zien van fuck, we hebben er eigenlijk iets op geprojecteerd wat helemaal niet in dat spul zit.
Ja. Maar is dat niet ook inherent aan het puber zijn om daar een soort van staat aan te ontlenen? Wij 40-plussers vinden dat nogal, dat je zegt, nou dat je aan zo'n fatbike, dat je daar dan je status aan moet ontlenen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik 15 was, dat ik ook super tof vond om op zo'n ding te rijden en anderen het niet hadden.
Maar ik denk overigens niet dat het alleen over pubers gaat. Ik denk dat is heel menselijk. Ja. Dat hebben we allemaal.
En ik denk ook trouwens, want we hebben het nu over allemaal spullen die onze studenten zouden willen hebben. Maar er zijn ook echt wel veel studenten die ik dan spreek en die zeggen sommigen moeten ook hun soort van hun familie onderhouden. Of er zijn allemaal verwachtingen van die studenten. Het is niet zozeer dat ze dan, weet ik veel, allemaal hele lijpe dingen kopen of zo. Maar gewoon aan het overleven zijn in het systeem. Het zijn ook deze studenten die, hoe gaan zij ooit een huis kopen? Dat zijn echt wel dingen waar ze nu heel erg mee bezig zijn.
Ja, het is die druk, denk ik, waar ze onder bezwijken. Hè? Waar je veel, waar Kees het net over heeft, die depressie.
Die komt hieruit voort.
Ja. Ja. En dat vind ik ook aantrekkelijk aan betekenis-economie, is dat het ook gaat over het systeemverandering. Hè? Het systeem moet anders. We moeten anders gaan nadenken over wonen, over overleven, over hoe je werken ziet, wat je daarmee gaat doen. En niet zozeer over dat alles wat luxe is of zo fout is, want daar gaat het eigenlijk niet zozeer over voor mij.
Nee, eens. Ja. Nee, kijk, waar het in essentie over gaat, kijk, systeemverandering kan alleen maar plaatsvinden op het moment dat de oplossingen die gevraagd worden voor de problemen eigenlijk niet meer binnen het bestaande systeem zitten. En dat is waar we nu tegenaan lopen. Je ziet dat eigenlijk al die problemen die we hebben veroorzaakt door ons economische denken en doen, die kunnen we eigenlijk niet meer oplossen binnen het systeem. Want het systeem heeft die omstandigheden niet voor niks veroorzaakt. Dus het levert nu die hele gekke discussie op over groene groei. Dus we hebben een probleem wat voor een heel belangrijk gedeelte is ontstaan door onze verslaving en economische groei. We moeten continu meer produceren, meer consumeren. En vervolgens is de oplossing die we met elkaar bedenken, is meer groei. En op het moment dat je dan over degrowth begint of over economische krimp, dan slaan economen volledig op de vlucht en in paniek. En dat heeft dus heel erg te maken met het feit dat dat zo'n ander verhaal is, dat het systeem het niet aan kan. Want het systeem associeert degrowth met recessie, verlies, narigheid. Heel snel wegwees.
Kan je daar iets over vertellen in het kader ook van landbouw? Want jij bent heel erg fan van Common Land, toch? Daar hebben we een stripje over getekend. Wat is daar dan zo goed aan? Hè? Want dat gaat eigenlijk over die landbouw die in het Westen heel erg gegroeid is en schaalvergroting. Maar Common Land heeft daar andere oplossingen over voor die gedegenereerde landschappen die dan overblijven eigenlijk nadat wij er klaar mee zijn als mens. Ja. Kun je daar iets over vertellen hoe dat aansluit bij degrowth, of juist?
Nou ja, kijk, het huidige economische systeem heeft ervoor gezorgd dat het huidige dominante landbouwbeleid intensief industrieel is. Dus zoveel mogelijk produceren voor zo weinig mogelijk geld. En dat heeft dus betekend dat de norm van de afgelopen jaren vooral schaalvergroting is. Want dat is namelijk de enige manier waarop boeren nog een beetje kunnen bestaan. Het levert zo weinig op in het klein dat je alleen maar nog een beetje geld bij elkaar kan sprokkelen door er meer te doen. Alleen ja, nu leren we dat dat intensieve industriële karakter van landbouw gepaard gaat met een prijs. Hè. Je ziet een enorme degeneratie, zowel onder de vloer of onder de grond als daarboven. En dat betekent dus dat wij het opnieuw moeten inrichten. En dat kan eigenlijk ook niet binnen het bestaande systeem, want dan stort het in. Ja. En Commonland is een voorbeeld van een bedrijf wat gewoon anders is gaan kijken naar waarde. En die hebben de Four Returns ontwikkeld, waarbij zij de gedegenereerde grond herstellen, regenereren, waardoor er weer leven in ontstaat. En daarmee ontstaat eigenlijk een viervoudige waarde. En met die viervoudige waarde kun je het weer wel rondrekenen. En dus in plaats van dat de enige waarde eigenlijk is opbrengst per vierkante meter, die alleen maar daalt en met schade gepaard gaat, draaien zij het nu om en creëren ze ook ecologische winst, sociale winst en individuele winst. En dat werkt wel.
Ja. Ik snap wat je zegt, maar het maakt het een heel complex verhaal, dat je zelf al weergeeft. Is dat de reden dat jullie met z'n drieën deze strip gemaakt hebben die nu hier voor mijn neus ligt?
Ja.
En die trouwens te vinden is op?
Als je gaat naar www.allesnaardetyfus.nl,
ja,
dan kom je bij de strip terecht. Dan kun je hem downloaden, digitaal. Dus dan kun je hem op een iPad of op je iPhone lezen.
Gratis.
Ja.
En je kunt hem ook downloaden als printbare PDF. Dus dan kun je hem op A3 dubbelzijdig afdrukken en zo in de klas. We hebben het als tool gebruikt om een gesprek hierover te beginnen. Want je merkt ook, dit waar we het over hebben is best wel complex. En we willen dat dit wat gangbaarder wordt en wat makkelijker om over te praten.
En dat was dus mijn vraag, inderdaad, voordat we hier naar dit verhaal weer gingen. Hebben jullie, omdat het een complex is, hebben jullie er daarom een strip van gemaakt?
Nou ja, het komt eigenlijk omdat we, Martijn en ik zaten op de HKU, op onze master kunsteducatie.
Ja.
En we hadden daar een literatuurfestival. En wat je daar deed, is een soort presentatie maken van een boek. En ik heb dat voor Pink Drive bijvoorbeeld gemaakt. Je deed je ook een oefening bij, een werkvorm bij. En ik was ging meer tekenen. Want ik vind het super moeilijk om te lezen. Zeker zo'n moeilijk boek als wat Kees geschreven heeft. En ik dacht, dan ga ik het tekenen. Want dan leg ik mezelf iets op. Dan moet ik het ook gaan lezen. En dan kan ik het voor mezelf helderder maken. Hè? Begrijpbaarder, behapbaarder maken. Ja. En toen... ik heb Martijn toen geappt van, want ik wist dat Martijn er ook, die zag ik ook elke keer met dat boek lopen en zwetend erin kijken. Dus ik had hem geappt en ik zei, Martijn, zullen we er een stripboek van maken? Ik dacht, dat doe ik wel vaker, gewoon een idioot plan en zomaar appen. En
toen moesten we aan het werk. Ja, dat was een heel leuk plan. Maar ik dacht wel van, oh jezus, dan gaan we weer aan de slag. En dan gaat die hele studie putje. Want daar hebben we helemaal geen tijd meer voor te studeren. Ja. Maar gelukkig was dat de studie waarbij we dat prima konden integreren. Dus
En toen we hadden afgesproken op de HKU. Nou ja, en toen was ik daar bezig. Ik was op Martijn aan het wachten. De dag dat we zouden beginnen aan die strip. Dus de eerste schetsjes hadden we getekend. En ik zat daar en toen zag ik opeens een man binnenlopen. En ik dacht, waar ken ik die man van? En het is echt zo gebeurd. Toen keek ik op de achterflap. Ik dacht, dat is hem. Dat is Kees Klomp.
Dus, het is echt bizar, hè, dit?
Ja, het is echt gebeurd. Ja. Want jij moest er eigenlijk ook niet zijn. Jullie waren van locatie veranderd. Voor een soort presentatie. Het was
echt volslagen toeval. Ja. Belachelijk.
Ja, en toen zei ik, bent u Kees Klomp? Hij zei ja. En toen zei ik, ik kom niet door je boek heen. En we gaan er een strip van maken. En dat vind ik ook heel tof, dat Kees was direct enthousiast. Hè, want, kan je vertellen waarom je daar zo enthousiast over bent? Over het idee of over de strip?
Nou ja, omdat het alleszins niet mijn bedoeling is om het ingewikkeld te maken.
Ja.
He, dus het feit dat jullie dat idee hadden opgevat, helemaal uit eigen initiatief, wat ik ook super gaaf vind. Dat jullie gewoon twee docenten intrinsiek gemotiveerd om dat te gaan doen. Nou, dat vind ik echt zo, nog steeds zo onwijs fantastisch. En ik denk, dat hebben jullie volgens mij ook bewezen, dat de essentie ook gewoon goed uit te leggen is. Die is niet ingewikkeld. He, dus ergens heb ik ook wel gevoeld dat erin zat. Maar dat hebben jullie ook wel gewoon geflikt, jongens.
Ja.
Hey, de strip heet Alles naar de tyfus.
Ja, klopt.
Leg even die naam uit, want...
Het is Rotterdams, toch?
Ja, nou ja. Ja,
ja. Ja, wel een beetje. Ja, we hebben daar wel ook nog over nagedacht van, want het is natuurlijk een beetje vloekwoorden of zo. Ja. Dat wordt niet veel gebruikt in het onderwijs. En dat begrijp ik ook wel. Maar wij wilden, onze idee was dat wij een strip wilden maken voor onze studenten. Ja. Dus ik voor mijn studenten van het AD-onderwijs.
Ja, en ik voor MBO grafische vormgeving.
Okay. Ja, en we wilden ook dat het gaat over systeemverandering en dan moet het ook anders.
Ja.
Want anders is het gewoon een van de dingetjes die erbij komen. We hadden het ook SDG voor beginners of betekeniseconomie. Nou, ik heb wel eens een soort workshop gehouden hier op school over met de titel betekeniseconomie. Daar kwamen 4 studenten op af.
Ja, maar het is ook verschrikkelijk natuurlijk. Hè? Ik werk op een mbo-school en dan is duurzaamheid altijd... Dat is een potje wat op moet. Dat is niet een soort intrinsieke motivatie om daar iets mee te gaan doen in je lesprogramma of in de school zelf. Nee, dat is dan een gek potje wat op moet. Oh jongens, we moeten nog iets doen aan duurzaamheid dit jaar. Heel raar. Ja.
En het is een titel die een beetje... Dat doet een beetje pijn of het schuurt een beetje. Ja. Het is niet helemaal lekker. Maar hetzelfde vind ik als Shell op LinkedIn een boodschap zet van... we zijn heel erg bezig met groene energie. Dat vind ik veel goffer eigenlijk.
Ja, maar goed, je probeert dit bij scholen naar binnen te krijgen. Ik denk dat je door met deze titel dat je wel ook gewoon dat je scholen uitsluit. Ik bedoel, een van mijn kinderen zit op een christelijke school. Nou, ik denk niet dat dit boek dit stripboek zeg maar voorgelezen wordt door de juf.
Ja, nee, dat denk ik ook.
Ja, ja. Maar schiet je dan niet? Je mist een bepaalde doelgroep,
ja.
Dus daar heb je het zelf bedacht. Maar schiet je dan niet je doel een beetje voorbij?
Ja, ik denk dat als je het de taal gaat praten van die er al is, dat je dan juist je doel voorbij schiet. Maar goed, het is wel iets waar we zelf ook mee gestruggeld hebben.
En wat heb je dan doen besluiten om het dan toch zo te doen?
Ja, soms moet je een klein beetje de provocatie opzoeken, ook al om die aandacht te genereren. Ja, dat is dan toch een beetje marketing, denk ik. Ja. Maar ik denk dat het goed is om mensen te prikkelen van, hey, dit is heel grof. En op het moment dat je er je in verdiept, kom je erachter, oh, er zit heel veel nuance in. En ik denk dat je soms, net als bij een goed affiche of een goed schilderij, je moet even iets prikkelends zijn om je binnen te trekken.
Dus dat zijn onze afwegingen geweest.
Ja. En hoe kijk jij daarnaar? Toen zij met deze titel kwamen, Kees?
Nou, we hebben het er echt ook over gehad. Want precies wat jij hier aanraakt, dat hebben wij natuurlijk zelf ook wel zo gevoeld. Maar weet je, ik vind uiteindelijk dat je best mag geloven waar je zelf voor staat. En dat je dat ook mag uitdragen. En dat je dus ook accepteert dat reacties opwekt. Dus ik denk dat we die ook gaan krijgen.
Ja.
Maar ik denk dat het in sommige gevallen waardevoller kan zijn om die weerstand dan te krijgen dan je op voorhand te censureren en te zeggen van, nou, laten we nou iets heel veiligs kiezen. En ik vind het heel lastig om uit te leggen waarom, maar de enige manier waarop ik het kan verwoorden is dat dit hele project ook toch een beetje activistisch is. En in activisme moet je volgens mij gewoon staan waar je voor staat en accepteren dat ook af en toe mensen boos maakt of tegen de schenen schopt.
Ja.
En dat je dan ook zo'n reactie krijgt. Nou ja, so be it.
Ja. Ja, het is de taal van de hoe zeg je dat? Misschien een beetje de underground strip of zo. Dat is een beter woord voor, toch? Hoe heet dat ook weer?
Fanzine.
Oh ja, ja. De taal van de fanzine is het.
Ja.
En dat Dat willen we er vooral in hebben. En zelfs de strip ook, hè. De strip is een... er zit een verhaal in. Er zit een groot verhaal in, zeg maar, over Kever Kees. Want we hebben van Kees een kever gemaakt.
Ja, kun je uitleggen waarom dat was?
Ja, we wilden een soort David-Goliath verhaal.
Ja.
Want... Nou, wie profiteert er nou eigenlijk van dat economische systeem waar we nu in zitten? Dat was onze monopolieman, waar we
tegen... Die zie ik hier ook inderdaad.
Strijden, ja. En we hebben de verhalen van ondernemers die het op een andere manier zijn gaan doen. Dus die verhalen hebben we erin gezet. Ja, en begrippen. Dus moeilijke begrippen, of tenminste logische begrippen, maar dan wat eenvoudiger en misschien met wat meer humor uitgelegd. En ook gelijk... Ja, wat we heel belangrijk vonden is handvatten geven aan studenten om kleine stapjes gelijk te kunnen maken.
Ja,
ja, vandaar het kevertje natuurlijk. Hè. Je begint klein. Het hoeft niet altijd groots en meeslepend, maar klein beginnen is vaak heel... ook, dat geeft je wat zekerheid om door te zetten.
Ja.
En ik word opgegeten op het laatst.
Ja, ja.
Oh, toch wel. Ja. Oh ja, door een kikker.
Ja. Ja, dat was ook echt zo. Dat was echt schattig. Dat Martijn en Rienus op een gegeven moment heel voorzichtig bij mij opperden van joh, Kees, heb je er problemen mee als we je aan het eind van het verhaal laten opeten?
Ja. Ja. Ik denk dat dat ook leuk is voor de criticassers. Weet je wel. Uiteindelijk word je toch gewoon opgegeten.
Ja. Maar uiteindelijk is wel zijn de kevers wel degene die overblijven als de rampen en
dat dingen
over ons heen komen, toch?
Ja, dat is waar.
Kevers en de kakkerlakken.
Ja.
Ja. Jullie proberen dit aan de man te krijgen, zeg maar, in het onderwijs, om de betekenis-economie te promoten. En het gaat ook al heel erg, want als ik nu naar de voorkant ga, het gaat heel erg over... climate change, dierenleed, helpen klimaat en dat soort dingen. Is dat geen gevaar? Dus als wij continu die studenten daarmee van... elk project dat wij nu hier zeg maar op school moeten... er moet een duurzaamheidsfactor in zitten. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment leerlingen, studenten, jongeren... dat ze iets hebben, oh ja, joh, daar hebben ze weer. Kunnen we ook niet gewoon een keertje iets normaals doen? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik herken dat heel erg. Ja. Dus, ja. Dus dat is ook de reden waarom ik nu werk bij Windesheim als programma manager agency. Omdat wij uit het onderzoek wat we hier hebben gedaan in Rotterdam echt leerden dat alles valt of staat met houding. Hè. Dus als je studenten eigenlijk alleen maar kennis overdraagt over duurzaamheid, dan gaan ze vol in de weerstand. En ook om allerlei begrijpelijke redenen. Mm-hmm. Het heeft soms te maken met gebrekkige geïnformeerdheid of de gevoeligheid voor desinformatie. Er zitten allerlei factoren die spelen. Maar als je het omdraait en je gaat echt op zoek naar wat is duurzaamheid nou... voor deze studenten. Dus in plaats van dat je zegt, wat is het voor mij en hoe ga ik het overdragen aan studenten, maar je stapt eigenlijk in de positie van die studenten. Je gaat vragen van hoe komt het tot leven in de wereld, in het leven van die student? Dan toont de praktijk aan dat studenten heel veel met duurzaamheid hebben. Ze herkennen het alleen vaak niet als duurzaamheid.
Nee.
Omdat zij continu het gevoel hebben dat ze iets opgedragen krijgen, in plaats van dat ze eigenlijk worden gevraagd om erin mee te participeren.
Ja. Ja,
dus het is een soort delicate balans tussen het onderwerp niet vermijden. Je kunt anno 2024 het onderwerp niet vermijden. Dan ben je gewoon een gebrekkige onderwijsinstelling, naar mijn bescheiden mening. Maar ik denk dat de vorm waarin we het kunnen brengen heel belangrijk is. Dus ik vind dat er veel meer ruimte is om dit te tackelen via pedagogiek en didactiek, als louter alleen maar in het curriculum met aangepaste boeken en inhoud van die boek.
En hoe ga je op zoek naar die balans? Want dat lijkt me volgens mij nog het meest lastige van alles. Van wanneer zet je het wel in? Wanneer gebruik je het wel? En wanneer laat je even die teugels vieren? En kan er ook gewoon over andere onderwerpen gesproken worden? Of over of het wel, zeg maar, over leuke dingen hebben? In plaats van... want het is best wel, dit is best wel doom scenario. Wat er continu best wel...
Ja, misschien kan ik daar wel antwoord op geven. Wat ik fijn vind aan de strip is dat iets vanuit Martijn en mij zelf is gekomen. En we hebben bedacht, ja, hoe kunnen wij ons talent, wat we ook leuk vinden om te doen, inzetten om daar een bijdrage aan te leveren. Dus wij hebben als doelgroep onze studenten.
Ja.
Die wil ik graag meer meegeven. En dan kan ik inderdaad dat gaan vertellen of een les maken of zo. Maar we zijn juist door strip, door te gaan tekenen, zijn we... En ook met humor. Dat is echt iets van ons.
Ja.
En daarmee bezig zijn is ook heel leuk. En dat maakt het ook wat luchtiger voor jezelf. En dan heb je ook het gevoel dat je iets doet. En wij zijn ook allemaal toch weer andere mensen tegengekomen die je dan weer spreekt erover en die aanhaken. We hebben iets gedaan met een...
Both Ends.
Ja, Both Ends, ja.
Ja.
Ja, daar hebben we ook een keer zitten tekenen. Dus hoe meer je met iets bezig bent waar je eigen talent in zet, waar je iets goeds doet voor iemand anders.
Ja.
Dus dat klinkt echt heel gezapig dit. Maar het werkt wel zo dat geeft gewoon energie.
Ja, maar dit gaat nu echt over die strip.
Ja.
Maar waar ik wel naar op zoek ben is, als je dus dat betekenis-economie echt wil implementeren in het onderwijs, hoe zoek je dan de balans dat je niet te veel voor die studenten zo voelt van, oh, daar heb je ze weer.
Ja. Ja, ik vind eerlijk gezegd het verhaal wat Rinus net vertelt echt heel wezenlijk en belangrijk. Want dat is namelijk wat de betekenis-economie is. Jij beschrijft nu letterlijk waar het om gaat. Ja. Het gaat erom op het moment dat je persoonlijke behoeften, je persoonlijke zijn tot volle wasdom, als je op het moment dat je jezelf kunt actualiseren,
ja,
gematcht is met wat de samenleving nodig heeft en van je vraagt, dan floreer je als mens. Ik denk dat een heel belangrijk probleem van ons onderwijssysteem is dat wij daar helemaal niet naar vragen, naar onze studenten. Die studenten die zijn vooral een object die gevuld moeten worden met kennis en kunde. En dan verlaten ze hier de school met een papiertje en dan gaan ze meedraaien in de wereld. Terwijl volgens mij mensen toch vooral gebaat zijn bij zelfontwikkeling, zelfontplooiing, zelfrealisatie en persoonlijke vorming. En ik denk dat het stripboek, alleen al het hele project, daarvan ook een uit is voor mensen.
Voor deze 42-plussers.
Ja, maar ik denk dat het dus ook zo met studenten werkt. Dus op het moment dat je die studenten precies diezelfde vraag stelt van, what makes you tick? Waar ben jij nou goed in en wat wil je gaan doen en hoe kun je dat inzetten voor een betere wereld? Ik heb tot tientallen keren met al mijn studenten gaat er dan magie gebeuren.
Ja.
En in plaats van weerstand. Weerstand ontstaat als je ze iets opdraagt waar ze het nut niet van zien. Maar als ze de zin ervan zien, dan bam.
En de betekenis-economie dan ook? Dat is misschien mijn onkunde. Is de betekenis-economie, waar ben je goed in? En dan zeg van, oké, maar ik ga voetbaltraining geven aan de E bij een plaatselijke voetbalclub. Is dat het dan ook?
Ja, ook. Ja, dat kan het ook zijn. Ja, zeker. Het gaat altijd over de match van, waar ben jij goed in en waar zit de wereld op te wachten?
Ja.
En in plaats van alleen waar kun je geld mee verdienen, zodat je mee kunt draaien in het systeem.
Waar we het nu over hebben, dat heet subjectificatie. Zo noemt Gert Biesta dat.
Ja, onze inspiratiebron.
Ja.
Ook naast Kees.
Ja. Ja. Hè, en dus het onderwijs gaat niet alleen over vaardigheden en kunde, zeg maar.
Ja.
Maar ook over dat je studenten iets aanreikt en waar ze zelf voor kiezen om iets mee te doen. Tenminste, zo leg ik het uit.
Daar kan ik wel iets leuks over vertellen.
Want ja, vertel.
Ook voor ons studie hebben we natuurlijk, Rinus heeft zijn eigen projecten gehad en ons gezamenlijk project Strip. Maar ik heb bijvoorbeeld met studenten van Nimeto en het Graafs Lyceum Utrecht gesproken over waar voel je je prettig bij? Wat is jouw plek? En het grappige is dan, dan komen niet die cribs met grote huizen en grote auto's naar voren. Dan komt er vaak naar voren, toen ik dan met mijn opa en oma op een zeilboot was of zo. Dat zijn dan de dingen die ze noemen, of in de natuur. En dan komt er opeens een heel ander gesprek los over wat zij belangrijk vinden. En dat blijkt eigenlijk totaal anders te zijn dan wat ze zouden zeggen, wat is succes? Nou, dat is super tof, toch? En dan heb je een heel interessant gesprek en een mooie ingang om te gaan onderzoeken van wat zou je dan willen in de toekomst? Wat is jouw toegevoegde waarde aan deze wereld?
Wat is jullie droom? Wat gaat gebeuren? Buiten dat iedereen jullie stripboek leest, maar wat moet er uiteindelijk... Hoe zien jullie, en dan stel ik me even open aan iedereen, maar onderwijs over 20 jaar?
Over 20 jaar?
Ik gooi het wel even op de lange termijn. Dus niet
misschien op de korte termijn zou mijn droom zijn dat we dit boekje zouden kunnen overhandigen aan Biesta zelf. Ja. Dat lijkt me heel gaaf. En dat gaan we ook doen. Dus dat is cool, want we gaan het eerste exemplaar aan Biesta geven. Maar mijn droom over 20 jaar.
Ja, nou, hoe zie jij het onderwijs, zeg maar, met dit geïmplementeerd? En maar hoe zou dat dan het beste zijn?
Ja ik ben binnen de Hogeschool Rotterdam hebben we EMI, dat Expertisecentrum Maatschappelijke Impact.
Ja.
En ik vind waar zij mee bezig zijn, dus hoe ze, zij zijn heel erg bezig aan het kijken hoe ze maatschappelijke impact kunnen hebben met onderwijs. Dat ook voor veel langere termijn, zeg maar, dus veel duurzamer. Dat vind ik super interessant. Dus eigenlijk de school buiten de schoolmuren en echt in de wijk en echt met mensen. Dat vind ik, ja, daar geloof ik heel erg
in. In de wijk met mensen, dus vooral op dat hele kleinschalige gebied, gewoon de directe omgeving.
Ja, of echt dat je kan betekenen voor een andere ook, ja.
En Kees, zie je het groter? Dan de buurt barbecue, zeg maar.
Ik deel dit volledig. Dus kijk, ik vind het mooiste van subjectificatie, denk ik, is dat eigenlijk het klaslokaal wordt omgedraaid. Dus in plaats dat er een docent voor de klas staat die kennis overdraagt aan studenten, komt eigenlijk de student vooraan te staan. En die vraagt, wat heb ik nou nodig om meer te begrijpen van de wereld en mij daar in mijn plek te vinden. Dus het is een soort van radicaal gericht op de echte wereld. En ik denk dat eerlijk gezegd dat daar het summum ligt van goed onderwijs. Dat we geen professionals opleiden om in de markt mee te draaien, maar gewoon volwassen, gebalanceerde mensen die in staat zijn om verstandige beslissingen te nemen.
En kun je die verantwoordelijkheid bij studenten leggen van dat je zegt van oké, zij hebben een vraag en wij gaan het beantwoorden? Of gaan ze dan achteroverleunen?
Jazeker, volgens mij wel. Want ik heb dan dicht bij huis een voorbeeld, bijvoorbeeld op Nimeto, heb je een agora-based opleiding, de ruimtemakers.
Ja, moet je even uitleggen wat dat is?
Ja, Nimeto is een mbo-vakschool voor etalage, presentatie, schilderstechniek, weet ik al niet. En zij hebben de ruimtemakers, dat is een soort agora-based opleiding. En daar gaan die studenten echt vanuit zichzelf op zoek naar wat ze willen leren. Mm-hmm. Dan zijn dingen zoals betekenis-economie of duurzaamheid, dat zijn ook eigenlijk meer vanzelfsprekendheden. Want die horen bij wat jij wil gaan ontdekken. Je krijgt dus niet les, maar je gaat zelf je leerdoelen formuleren. En je gaat zelf op pad. En je gaat ook daar een goede stage bij zoeken. En dat is eigenlijk mijn droom, weet je. We zouden meer inspiratie moeten halen uit de natuur, want dan de natuur is natuurlijk een soort ecosysteem, een soort netwerk. En ik vind eigenlijk dat onderwijs ook veel meer zo'n netwerk moet worden. Ik ben zelf een beetje afgeknapt op de scholen die heel erg naar binnen gekeerd hun eigen marketingverhaaltje houden.
Ja.
Maar die studenten moeten gewoon naar buiten kunnen. En vaak wordt dat nu nog tegengehouden door allerlei constructies als keuzedelen. Nou, die doen we dan alleen binnenshuis. Dat is makkelijker te organiseren. Maar een student moet gewoon naar een andere school kunnen, dingen ontdekken. En dat is een ecosysteem bouwen van het onderwijs. Dat zou ik voor me zien in de toekomst.
Mooi.
Wauw.
Ja. Waarvan akte.
Ja. Mooi.
Wat kan ik doen als docent? Ik ben dan nu al 3 kwartier kritisch geweest.
Ja.
Wat kan ik doen om meer betekenisvol les te gaan geven? Kleine stappen.
Nou, ik denk dat het de makkelijkste stap is in ieder geval
het stripboek lezen.
En uitprinten. Natuurlijk. Nou ja, maar niet alleen lezen, maar deel het ook met de studenten. En we gaan ook een oproepje zit erin over zijn er nou studenten die zelf iets doen of zelf iets kunnen waar ze blij van worden en waar ze plezier in hebben om het te doen.
Ja.
Zou je dat betekenisvoller kunnen maken door dat, hoe je dat moet doen, hoe je dat zou kunnen aanpakken, staat ook deels daarin. Ja, dat zou een eerste stap kunnen zijn.
Zou ik deze mogen meenemen? Dan leg ik me in ieder geval bij ons in de docentenkamer.
Ja.
Kijken of er nog meer mensen geïnteresseerd in zijn.
Uiteraard.
Ja, dus, maar voor de rest, zeg maar, in mijn lesgeven en in mijn...
het gaat toch om aandacht, denk ik. Echt aandacht. En dat is heel lastig als docent op een moderne school, waarbij je grote groepen moet begeleiden. Maar die echte, oprechte aandacht, heb ik gemerkt, dat is wat dat vonkje doet ontbranden. En dat is denk ik als docent het belangrijkste, wat je dan maar eventjes wat minder lesstof op de ELO dan maar eventjes die toetsen, wat minder toetsen of zo, maar meer aandacht voor studenten is volgens mij
en meer vragen stellen.
Meer vragen en waar moeten die vragen over gaan?
Nou, dat kan over van alles gaan, maar alles begint met vragen.
Ik stel die vraag nu voor mezelf natuurlijk, maar ik stel hem ook voor de mensen die deze zitten te luisteren, hoe zij dat kunnen gaan doen.
Nee, maar over het algemeen is onderwijs tamelijk eenrichtingsverkeer in die zin. Het gaat over het overdragen van kennis of het overdragen van kunde. Maar er gebeuren echt wonderen op het moment dat je studenten gewoon vraagt wat zij willen, hoe zij de wereld zien, wat zij zoeken in hun opleiding. En ze zijn super goed in staat om dat te formuleren. We stellen ze de vraag alleen veel te weinig.
Ja.
Ik denk dat dat echt de allerbelangrijkste is. Gewoon vaker vragen aan studenten, wat heb jij nou nodig?
Ja, en dan wilde ik gelijk naar onze luisteraars een vraag stellen. Hoe krijgen jullie dat gesprek in gang? Heb je daar een goede manier voor? Stuur dan een mailtje naar info@debeteredocentenkamer.nl.
Ik vond het een interessant gesprek. Dank jullie wel voor jullie komst. Rinus zit een beetje te glunderen nog steeds met zijn stripboek op schoot. Ik ga het stripboek lezen. Ik ga het ook verspreiden. In ieder geval onder mijn collega's kijken wat we mee kunnen. Nogmaals bedankt en veel succes met dit mooi getekende verhaal.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
De Betere Docentenkamer is een podcast met docenten Bob Schouten en Rinus Recht. Geëdit en gepubliceerd door collega Simon Huigen. Bekijk ook onze website voor extra media en recensies van boeken die we bespreken in de podcast. www.debeteredocentenkamer.nl